Zo, goedemorgen allemaal. Wij gaan het woord van God openen. En dat doen we bij Romeinen 12. Dus Romeinen 12. En dan vers 1. Niet zo moeilijk vanmorgen. En terwijl jullie dat opzoeken, pak ik even iets erbij. Het is even belangrijk dat hij goed in het midden komt te staan. Dus dus het midden wel zo ongeveer, denk ik, hè? Klopt wel zo'n beetje, toch? Ja. Heel belangrijk voor deze preek vanmorgen. Het gaat eigenlijk over balans. Over balans in je geloofsleven. En we lezen met elkaar daarvoor Romeinen 12. Romeinen 12 vanaf vers 1. En daar schrijft Paulus: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Ik had een mooie, oh ja, daar is die, PowerPoint gemaakt. Dit is de tekst die ik net gelezen heb. Ik vergeet het nog wel eens om hem door te switchen naar de volgende dia. Dus als dat gebeurt, mocht u merken van, de dia's lopen achter op zijn preek, zeg maar. Roep dan even van de volgende dia of zoiets. Maar dit is het beeld wat Paulus heeft als hij deze tekst schrijft. Hij schrijft aan de Romeinen. En hij heeft het beeld van het dankoffer voor ogen. Dankoffer wat Joden, Israëlieten brachten. Allereerst in de tabernakel en later in de tempel. Als er iets moois gebeurd was in het leven bijvoorbeeld, of er was iets bijzonders gebeurd in hun leven, dan konden zij een dankoffer brengen. Je kunt dat bijvoorbeeld lezen in Leviticus 2. En dat dankoffer, dat kon je eigenlijk, daar kon je verschillende dingen eigenlijk voor brengen. Verschillende dieren. Als je bijvoorbeeld heel rijk was, dan bracht je een rund. En dat mocht een mannetje of een vrouwtje zijn. Nou, als je iets minder rijk was, dan bracht je bijvoorbeeld een schaap of een geit, zoals we hier op het plaatje zien. Als je niet zoveel geld had, en dan mocht je ook duiven bijvoorbeeld offeren. Twee tortelduiven of twee andere duiven, maar dan mochten ze niet ouder zijn dan een jaar. Nou, we weten bijvoorbeeld van Jozef en Maria, als ze Jezus opdragen in de tempel, dat zij twee duiven offerden. En dat betekent dus dat ze niet zo heel veel geld hadden. Maar een kenmerk van dat offer was wel dat het allereerst moest het perfect zijn, het moest gaaf zijn. En dat was natuurlijk omdat God heilig is, omdat God groot is. God is zelf heilig en gaaf en helemaal volmaakt. Dus het moest ook waardig God zijn, waardig tegenover God. Maar het moest je ook iets kosten. He, want je gaf iets, je offerde iets. Het mooiste stuk vee eigenlijk wat je had, dat ging je offeren aan God. Dus het kostte je ook iets. En dat als uiting van dankbaarheid voor iets wat God in jouw leven gedaan had. En dat is eigenlijk het beeld wat Paulus hier voor ogen heeft. En daarom heb ik ook even dit ding hier neergezet. Deze poef, hoe moet je het noemen? Dus vanmorgen is dat het altaar. Het altaar van God waar het offer gebracht wordt. En ik wilde gewoon even iets fysieks hebben. En ik had officieel eigenlijk een hele lange inleiding bij deze preek, maar die heb ik er even afgehaald, want er gebeurt al zoveel in deze dienst vandaar. Maar dit is dus het offer, moet dit voorstellen, van God. De offerplaats, het altaar. Nou, het beeld dat God, of het, dat Paulus hier gebruikt in deze tekst, is dat je jezelf mag offeren voor God. Uit dankbaarheid voor datgene wat hij voor je gedaan heeft. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. En je ziet, dat schapen zie je daar op dat altaar liggen. En je ziet dat het eigenlijk helemaal in overgave is. het schaap. En dat is ook precies wat Paulus hier bedoelt. Even kijken of hij het doet. Hij moet altijd eerst even wennen aan dit apparaatje. Heeft Gerard ook wel eens last van, hè? Ja. Zullen we eens even proberen? Ja. Kijk, daar is hij. Kijk, dit is eigenlijk het beeld. Ik ben zelf even aan het tekenen geweest, want ik kon geen goed plaatje vinden. Maar dit is wat Paulus hier bedoelt. Dat je jezelf als een levend offer aanbiedt aan God. Maar in dat aanbieden, in dat offeren aan God, als wij ons leven aan Jezus geven, kan er eigenlijk van alles misgaan. En daar wil ik het eigenlijk vanmorgen met jullie over hebben. Want dat is iets wat ik heel vaak tegenkom als ik met gelovigen praat, als ik met christenen praat, van dat het soms wel eens heel erg mis kan gaan. Ik was al een paar weken met deze preek bezig en terwijl ik daarmee bezig was, had ik een gesprek met iemand hier in de gemeente. En dat sloot eigenlijk zo aan bij datgene wat ik eigenlijk vanmorgen jullie wil brengen, dat ik haar gevraagd heb van, zou je dat eens op papier willen zetten? Zou je eens willen beschrijven, een soort getuigenis willen geven over hoe dat dan is in jouw leven, of hoe dat dan was in jouw leven? En ze zit hier ook in ons midden, ik ga geen namen noemen, maar ik denk dat het heel erg aanspreekt. Ik denk dat het verhaal eigenlijk heel erg duidelijk maakt. Ze schrijft het volgende. Een aantal maanden geleden kwam ik tot de ontdekking dat ik eigenlijk niets weet van Gods liefde. Wel in algemene zin dat God liefde is, omdat hij zondaars wil redden, maar niet zo persoonlijk dat ik dat ervaar. Ik had veel met zijn rechtvaardigheid, zijn grootheid, zijn heiligheid, maar zijn liefde voor mij maakte me eigenlijk bang. En als ik daar glimpen van zag, dan blokkeerde ik als het ware. En op het moment dat ik me hier bewust van werd, had ik er veel verdriet over en ik bad dat God mij ook zijn liefde wilde tonen. Wanneer ik de Bijbel lees, dan maakt mij dat doorgaans bang. Ontzettend bang om te falen. Ik lees veel dreigementen in de zin van voorwaarden die horen bij een geestelijk leven. En als je daar dan niet aan voldoet, dat het dan allemaal niet echt in mij is. Dat het niet echt bij mij is. Er is doorgaans wel sprake van genade. Absoluut genade, want zonder Jezus' offer kan ik onmogelijk acceptabel zijn in Gods ogen. Maar vervolgens ligt er een zwaar juk op mij, omdat ik duidelijk lees dat het geloof moet blijken uit mijn levenswandel. En helaas gaat dat niet zo perfect als ik zou willen. Ik denk dat het op zich wel redelijk klopt, schriftelijk gezien, maar de balans is weg. Het woordje is even heel belangrijk. De balans is weg. Omdat de liefde ontbreekt en er alleen een God overblijft die kritisch is, heel verwarrend al met al, omdat ik op dat punt weer in de knel kom met de genade. Nou, dat is eigenlijk waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben. En om duidelijk te maken wat ik vanmorgen wil vertellen, is het heel belangrijk dat je begrijpt hoe de Romeinenbrief eigenlijk is opgebouwd. Met andere woorden, wat is de structuur van die Romeinenbrief? En als je die hele Romeinenbrief eens gewoon op een zondagmiddag, vanmiddag bijvoorbeeld, eens even achter elkaar door zou lezen in één stuk, dan ontdek je eigenlijk het volgende. Dat de Romeinenbrief in twee grote delen is opgebouwd en dat er een scharnierpunt is. En dat scharnierpunt, dat is die tekst die wij net hebben gelezen. Romeinen 12, vers 1. Het eerste deel, dat gaat eigenlijk over de ontfermingen van God, waar we net over gelezen hebben. Paulus die roept de gemeente op bij de ontfermingen van God om vervolgens iets te gaan doen. Dus die hele brief daarvoor, die gaat over die ontfermingen van God. Wat God heeft gedaan door Jezus Christus, wat wij als gelovigen hebben mogen ontvangen. En men noemt dat tegenwoordig ook wel eens heel populair gezegd misschien wel, je identiteit in Christus. Dat je identiteit in Christus moet vinden. En misschien herinner je het nog wel, ongeveer een jaar geleden, of misschien wel iets langer geleden al, toen Gerard nog net in de gemeente, toen hij net in de gemeente kwam, toen heeft hij het ook over die identiteit in Christus gehad. Dat je zeker mag weten dat je gered bent, dat je een kind van God bent, enzovoort, enzovoort. Je hebt gewoon heel veel ontvangen van God. En ik heb zelf ook even die Romeinenbrief doorgelezen, die eerste 11 hoofdstukken. En dan is het fantastisch wat je daar mag lezen. Als je misschien nog maar net op weg bent of je gelooft nog niet en je bent nieuwsgierig naar van, ja, wat maakt nou eigenlijk die christenen altijd zo enthousiast? Waarom gaan ze er helemaal voor? Waarom gaan ze tijdens de dienst met hun handen lopen zwaaien enzovoort? Waarom doen ze eigenlijk zo gek? Dat is hier dus om. Omdat God ons in Christus zoveel gegeven heeft, daar worden we gewoon helemaal enthousiast van. Dat onze zonde niet is toegerekend. Dat we verlost zijn, dat we gerechtvaardigd zijn. Dat God dat geeft uit genade. Dat we een nieuw leven ontvangen hebben. Het oude leven is voorbij gegaan en we hebben een nieuw leven gekregen. We zijn dood voor de zonde. En we zijn levend voor God. We zijn dienstbaar geworden aan de gerechtigheid. Dat is een beetje ingewikkelde taal die Paulus dan weer gebruikt. Maar we zijn niet meer dienstbaar aan de zonde, zegt hij dan, maar we zijn dienstbaar aan God geworden. We zijn dienstbaar aan de gerechtigheid geworden. We hebben de geest van God ontvangen. We hebben het kindschap van God ontvangen, wat we net zongen, hè? Aan uw voeten, Heer, dat je bij de Vader mag zijn, dat Hij je omarmt, enzovoort. We zijn erfgenamen van God geworden. Dus alles wat aan Christus gegeven is, dat is in feite ook aan ons gegeven. En een geweldige toekomst is ons ook beloofd. Dat geeft ons hoop, dat geeft ons zekerheid. We hebben een onverbrekelijke liefde gekregen. Want wat zou ons scheiden van de liefde van Christus? Helemaal niks. Er is niks wat ons kan scheiden van de liefde van Christus. En we zijn daarin ook nog meer dan overwinnaars geworden. Nou, als je dit beseft, nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar dan word ik daar helemaal enthousiast van. Enthousiast, dat betekent ook helemaal, dat betekent ook geestdrift, hè? Dus met de geest word je vervuld daardoor. Als je beseft dat je dit ontvangen hebt in Christus. En dan zouden we eigenlijk met z'n allen zouden moeten staan te dringen eigenlijk om hier op dit offer te zijn, op deze plaats te zijn, op dit altaar. Want dat is de plek waar God, waar Jezus ons wil hebben, in die overgave, wat we net gezien hebben. En dan zegt Jezus, of zegt Paulus ook nog eens, en dat is allemaal gratis. Het is allemaal genade. Het is door geloof. Het evangelie is een kracht van God die je zomaar gekregen hebt. Maar dan zegt hij vervolgens, in het vers wat we net hebben gelezen, dat je jezelf op grond van die genade die God gegeven heeft, op grond van alles wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat we ons op dat altaar mogen plaatsen, dat we ons mogen toewijden aan Hem. En dan zegt hij dat op de volgende manier, dat we ons lichaam mogen toewijden. En dat is iets heel revolutionairs wat Paulus daar eigenlijk vertelde. Want in de Griekse wereld was het lichaam, dat was eigenlijk iets heel negatiefs. Het stoffelijke, dat was iets negatiefs. Want je lichaam was eigenlijk een soort met gevangenis. Dat was de gevangenis van jouw geest, dat was de gevangenis van jouw ziel. En daar moest je eigenlijk uit ontvluchten. Maar in het Griekse denken zat je daar dus in vast. Maar wat Jezus eigenlijk laat, of wat Paulus laat zien hier, is dat het lichaam, dat het juist het instrument is, als het ware, om dienstbaar te zijn aan God. Want met het lichaam ben jij hier in deze wereld aanwezig. Met je lichaam doe je de dingen die je doet. Met je lichaam spreek je de dingen die je zegt op een bepaalde manier. Met je lichaam zie je elkaar in de ogen. Dat alles, dat zou er niet zijn als we ons lichaam niet hadden. Wij zeggen heel vaak dat we ons hart aan Jezus hebben gegeven. Maar Paulus die voegt er hier ook nog iets aan toe. Het gaat niet alleen maar om mooie gedachten of om een mooi idee. maar ook werkelijk dat je jouw lichaam geeft in dienst van God. En dat maakt het veel concreter, hè? Voel maar eens wat er gebeurt in je lichaam. Als ik zeg van, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven. En ik heb mijn lichaam aan Jezus gegeven. Dat is een ander gevoel, hè? Dat is een andere energie. Dat lichaam, dat is veel concreter eigenlijk. Veel echter. Veel meer down to earth zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ik kom er straks nog wel even op terug. En dat mag dan vol overgave. Nou, daar heb ik net al iets over verteld. Hè? Over dat lam. Of over dat offerdier dat op het altaar ligt. Helemaal overgeleverd. Niet zo'n prettig beeld eigenlijk. Want de hals is doorgesneden. Vloeit bloed uit. Maar wel die houding van overgave. En dat mag een levend offer zijn. En dat is het mooie. Dat wij geen dode offers zijn, zoals die offerdieren, maar we mogen leven voor Jezus. We mogen leven in dienst van Hem. En daarin hoeven we niet op te branden, hoeven we ons niet kapot te werken als het ware. Maar we mogen leven vanuit Jezus' liefde, vanuit zijn genade, vanuit die kracht, vanuit zijn zekerheid. Vanuit zijn energie zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dat geeft ons leven. En dan zegt hij dat je een heilig offer mag zijn. Een heilig, dat is een beetje een lastig woord in ons denken vaak. Vroeger dacht ik altijd, als je een heilig leven hebt, dan sta je 's ochtends om 6 uur op. En dan ga je je Bijbeltje pakken en dan doe je je stille tijd en een bidje. En dan ben je de hele dag door, ben je eigenlijk in een soort sfeer van aanbidding en het gaat allemaal eigenlijk heel goed, het gaat allemaal perfect in je leventje. Net wat deze zuster ook beschreef van, ik dacht altijd dat alles perfect in mijn leventje moet zijn. Maar dat is het bij lange na niet. Nee, het enige wat is het tegenovergestelde van heilig, wat denkt u? Wat is het tegenovergestelde van heilig? Onheilig. En wat bedoelen we met onheilig? Zondig. Ja, dat denken we dus vaak, hè? Is niet waar. Nee. Dat dacht ik ook altijd, hoor. Ja. Maar het tegenovergestelde van heilig, dat is eigenlijk gewoon. Gewoon, gewoon. Want heilig, dat betekent dat je bent toegewijd aan God. Je bent speciaal, je bent niet meer gewoon meer, maar je bent toegewijd aan God. En dat ging in het Oude Testament bijvoorbeeld door reiniging. Bijvoorbeeld door een bepaald voorwerp in een bad te reinigen. Speciaal daarvoor ontworpen bad, mikwa. Om dat te reinigen. En vanaf dat moment was het bruikbaar voor God. Omdat het gereinigd, omdat het heilig was. Het was niet meer gewoon, maar het was heilig geworden. Het is ook een heel mooi teken van de doop trouwens. Hè? Even tussen de regels door. Hè? We zijn niet meer gewone mensen, maar we zijn koninkrijksmensen geworden. Want we zijn door het waterbad heen gegaan, zijn we gereinigd. Dat is een beetje het beeld ook van de doop. Maar het komt bijvoorbeeld ook door zalving. Sommige dingen werden gezalfd om in dienst te komen van God. Dus we zijn bijzondere mensen geworden. In dienst van God. We zijn niet meer gewone, normale mensen. Maar we mogen leven voor God. Eigenlijk betekent het letterlijk van dat we apart gezet zijn. We zijn apart gezet voor God. Nou, en als laatste voor God welbehagelijk. We zijn door dat offer van Jezus, doordat Hij ons gereinigd heeft door zijn bloed, zijn we ook welbehagelijk, acceptabel zou je kunnen zeggen, voor God geworden. We kunnen bij God in de buurt komen. We mogen dicht bij Hem komen. Er is geen afstand meer. Er is niks meer wat ons scheidt van de liefde van Christus. Nou, en dan denk je van, ja, hartstikke mooi, maar hoe is dat dan in de praktijk? Wat betekent dat dan? Leven voor Christus. Paulus die heeft het van, dat is uw redelijke eredienst. Nou, dat zou je eigenlijk kunnen vertalen met, dat is dan wat er logischerwijs van jou verwacht mag worden. Als jij beseft wie God is, En wat hij in zijn oneindige liefde voor jou gedaan heeft. Door het werk van Jezus Christus. En je hebt dat helemaal door. En je hebt ontdekt dat dat genade is. Dat dat liefde is van God. Dan is er eigenlijk maar één ding logisch. Wat van jou verwacht mag worden. En dat is dat jij gaat leven voor hem. Dat je je leven op dat altaar zet. En dat je toewijdt aan hem. En niet omdat het moet vanuit een kramp. Maar omdat het mag. Omdat je dat vanuit dankbaarheid, vanuit liefde, vanuit enthousiasme mag doen. En dan ga je kijken naar die heiligheid van waar Paulus het dan over heeft. Wat is dan dat heilige leven? Nou, dan denk je dus in eerste instantie dat je dan heel vroom en heel gezapig en heel rustig door het leven gaat. En er zijn eigenlijk geen problemen en je bent echt helemaal in de Heer en zo. Maar wat Paulus dan vervolgens waar hij het dan over heeft, gaat daar helemaal niet over. Het gaat puur eigenlijk over relaties waar Paulus het over heeft. Hoe ga je om, allereerst in de eerste plaats met God, vers 2, of vers 1 en 2 wat we net gelezen hebben, toegewijde lichamen en vernieuwing in ons denken, heeft Paulus het over. Je gaat op een andere manier denken. Je gaat op een andere manier naar deze wereld kijken, omdat je Jezus hebt leren kennen. Maar ook in relatie tot jezelf. Want Romeinen 12 gaat verder over alles wat we hebben gekregen, die geestelijke gaven die God ons gegeven heeft, die mogen we inzetten voor elkaar in de gemeente en in deze wereld. En dan zegt Paulus, maar dan moet je dan wel heel bescheiden in zijn. Dus je hebt het van God gekregen. En het is niet de bedoeling dat je dan op de borst gaat slaan. Nee, want het is een gave van God. Je hebt het ook maar gekregen. En mag je inzetten ten dienste van de ander. Nou, dan in relatie tot elkaar. Onvoorwaardelijke liefde heeft Paulus het dan over. En van, als je beseft wat Jezus jou gegeven heeft, de oneindige liefde die hij getoond heeft, dat hij voor jou aan het kruis gegaan is. Dat is zo'n grote liefde. Dan kan het gewoon niet anders dan dat jij die liefde ook door wilt geven. Dat is gewoon automatisch gevolg. Daar hoef je eigenlijk niet eens over na te denken. Zelfs in relatie tot onze vijanden, zegt Paulus. Zegen wie jou vervloeken. Bid voor degene die jou vervolgen. Zo groot is die liefde die je hebt ontvangen. Geen wraak nemen, maar dienstbaarheid. Nou, en Paulus die gaat zelfs zover dat hij het over burgerschap heeft. Van hoe verhoud je je tegenover de regering, tegenover de politiek en dat je daarin je verantwoordelijkheid moet nemen. Nou, en zo gaat hij nog even verder, maar het gaat mij er even om dat je ontdekt dat het eigenlijk gaat om relaties. Ja, dus heiligheid is niet dat je een perfect leven leidt, dat je helemaal zondeloos bent, dat je geen fouten hebt, maar heiligheid betekent dat God jou eigenlijk zoveel liefde geeft. Zo apart heeft gezet van de rest van de wereld dat je in staat bent om die liefde door te geven en goede relaties, goede banden met elkaar op te bouwen. En dat is waar het vaak fout gaat. Want wat heel vaak weg is, is de balans. Daarom noemde ik dat net ook even. Dat zijn twee dingen. Die moeten in evenwicht zijn. Aan de ene kant heb je de ontfermingen van God die je hebt gekregen. Dat is een status die Jezus jou gegeven heeft, die God jou gegeven heeft in Christus. Dat je in hem bent, dat je heilig bent, dat je helemaal van hem bent, dat je zijn kind mag zijn enzovoort. Dat is gewoon een feit. Daar mag je gewoon op vertrouwen. Dat is gewoon zo. Hoef je niet over te twijfelen. Aan de andere kant heb je de heiliging, noemen we dat. Je toewijding. Dit is uw redelijke eredienst. Dat is wat er dan logischerwijs van jou verwacht mag worden. Als je beseft wat Jezus voor jou gedaan heeft, dan is dit het gevolg. Vrucht dragen voor God. En ja, dat noemen we dus heiliging. En je moet goed bedenken dat is een proces. Kijk, dit is een feit, dit staat vast. Ja, maar die andere kant, dat is een proces. Dat is iets waar je in moet groeien. Waarvan Paulus ook zegt, van ik streef daarnaar. Ik streef naar die heiligheid. Ik ben er nog lang niet. Ik ben nog onderweg. En volmaakt op deze wereld word ik niet. Want ik word nooit volmaakt liefdevol. Maar ik ben wel onderweg. En ik kijk wel naar de toekomst, waar ik uiteindelijk uit mag komen. En als ik bij Jezus ben, dan ben ik wel volmaakt heilig. Maar dat is een proces. Daar moet ik in groeien. En dat vers wat we net hebben gelezen, dat is eigenlijk dat scharnierpunt. Want wat daarvoor nodig is, is onze toewijding aan God. Dat we onszelf offeren aan Jezus. Uit dankbaarheid voor Hem. Nou, als we nou even teruggaan naar het stukje wat ik aan het begin heb voorgelezen. Het getuigenis van onze zuster. Waar zit zij? Waarin, als je denkt even aan hier, zit zij in die status dat ze zeker weet van, ik ben heel erg overtuigd van wie Jezus is en wat hij voor mij gedaan heeft. Of zit zij hier? Van, ja, ik weet het allemaal niet zo zeker en ik moet het allemaal goed doen. En ik zit een beetje, of heel erg in de kramp. Waar zit zij? Ze zit hier, hè? Zit heel erg hier. Want ze... nee. Kijk, Marinus weet het beter. Ja. Marinus heeft het goed voorbereid vanmorgen. Zij zit hier. Want wat zij vergeet is dit. Dit hele stuk. Datgene wat ze ontvangen heeft. Dat ze in die status mag zijn. Dat ze een kind van God mag zijn. Dat God haar lief heeft. En dat er niks is wat haar los kan trekken van hem. Als je dan hier heel erg gaat zitten van, oh, ik moet het allemaal voor God doen. En doe ik het wel precies goed. En als ik één stap per ongeluk de verkeerde kant op loop, oh, gaat het dan helemaal fout? Nee, want dit is de status waarin je zit. Daar mag je zeker van zijn. Dus hoe jij op dat offer bent, zeg maar, op dat altaar bent, dat is heel erg belangrijk. Wat zij vergeet is, wat zij moet horen is, dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Je mag weten dat je Gods geest ontvangen hebt. En je leeft naar de geest. Vertrouw daar maar op, want als jij niet leefde naar de geest, dan zou je al helemaal niet druk maken over die dingen. Dus dat is de Heilige Geest die in jou aan het werk is. Alleen dan moet je niet vervolgens in een kramp raken. Maar je mag dat doen vanuit de zekerheid die God jou gegeven heeft. Dat is een zekerheid. Nou, ik heb daar nog het plaatje nog even wat uitgebreid. Dit is dus het evenwicht dat we mogen hebben. Dat we zeker in Gods genade mogen zijn. Dat er ruimte is om te falen. We hoeven niet alles perfect te doen. Sommige mensen die liggen helemaal in een kramp op dat altaar. Helemaal in elkaar gedoken. Ze zijn onzeker, veroordelen zichzelf, want ze doen het nooit goed genoeg. Heel gespannen, soms veel te gevoelig. Stel je voor dat ik ook maar één dingetje verkeerd geloof. Nou, zou ik dan buiten de genade vallen bijvoorbeeld? Of de liedjes die we zingen. Stel dat er nou iets in de tekst niet helemaal klopt wat we nou net gezongen hebben. Zou God mij daarom veroordelen of iets dergelijks? Dat soort dingen allemaal. En moet het allemaal precies kloppen. Maar dan vergeet je dit. Dan kun je niet in ontspannenheid leven. Dus, er zijn ook mensen, merk ik ook heel vaak, gelovigen. En die zitten veel te veel aan deze kant. Die hebben zoiets van, wow, ik heb het allemaal gekregen, hoppakee, kom maar binnen, geef het me maar. Ik heb al die genade heb ik ontvangen en dan vervolgens blijf ik op mijn stoel zitten. Vervolgens gebeurt er helemaal niks. Er zijn van die mensen van, oh, ik vind het allemaal best wel leuk naar de kerk en je moet gaan en je moet al blij zijn dat ik naar de kerk ga overigens. En voor de rest aan mijn lijf geen Polonaise. Ja, ik Ja, ik ben er wel, maar verder niks. Vraag niks van me. Onverschilligheid, daar heeft Paulus het dan over. Of zelfgenoegzaamheid. Want zijn vaak dan ook nog wel de mensen die het best wel weten voor een ander hoe zij het zouden moeten doen. En voelen zichzelf misschien wel iets te goed. Eigenlijk een beetje te relaxed, want dat kan ook. Dat je je hart toegesloten hebt. Want eigenlijk komt het evangelie helemaal niet meer binnen. Of het evangelie wel, maar Gods geest komt niet binnen. Hebben hun hart toegesloten. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Er is geen energie. Die snappen niet van datgene wat ik net verteld heb. Van dat enthousiasme dat je kunt krijgen. Die bezieling die je kunt krijgen als je beseft. Of die je eigenlijk automatisch krijgt als je beseft wat God voor jou gedaan heeft. Even heel concreet. Ik ga even heel concreet worden. Een aantal weken geleden, u weet het allemaal nog heel goed, heeft Gerard hier een preek gehouden over het geven. En een van de dingen die hij noemde was van 37% van de gemeenteleden was het geloof ik. De leden, hè? Ja. 37% geeft niet zichtbaar en niet structureel. Nou, betekent gewoon dat een heel aantal mensen gewoon niks geeft. Tenminste, niet via de bank gaat dat dan, denk ik. Wat er dan in de collecte gebeurt, dat weet je natuurlijk niet. Maar dat is zeker niet een heel groot aantal. En eigenlijk is er al jaren door de raad wel, zijn er wel dingen naar de gemeente toegebracht. Van ja, het is toch goed om geld te geven aan de gemeente. Niet om als een soort met plicht, maar vanuit ja, wat je kunt doen voor de gemeente. En er zijn verschillende oproepen gedaan. Maar er zijn dus mensen die daar gewoon helemaal niks mee doen. Gewoon helemaal niks mee doen. Gewoon helemaal niks mee doen. Ja. En iedereen die weet dat het een verantwoordelijkheid van ons is als gelovigen. Om te geven. Dat hoort er gewoon bij. Als je onderdeel van de gemeente bent, dan is dat iets wat erbij hoort. En dan zegt de Bijbel heel duidelijk van, je mag dat doen vanuit vreugde. Je mag dat doen vanuit liefde. Als jij hebt ontdekt wat Jezus voor jou gedaan heeft, dan kun je gewoon niet anders. Je zou eigenlijk je hele bankrekening zou je wel willen geven aan Gods Koninkrijk. Hoeft niet direct aan de gemeente, maar wel Gods Koninkrijk. Roof mijn bankrekening maar leeg voor Jezus. Dat zou eigenlijk je instelling moeten zijn, maar je moet natuurlijk wel een beetje verstandig zijn. Dus laat er ook nog maar een beetje op staan. Maar de rest, toch? Dat zou toch onze houding moeten zijn? Ja, toch? Als je aan de andere kant zit trouwens, dat vergeet ik bijna, maar als je hier zit, als je dan zo'n preek krijgt, dan denk je van, oh, ja, ik geef eigenlijk al heel veel en ik heb niet zo'n groot inkomen. Maar eigenlijk zou ik misschien nog wel meer moeten geven. Ik zit nog niet op mijn 10%. Wat zou er gebeuren als ik niet op 10% zit? Zou God mij dan nog wel zegenen? Dus als mij dat niet lukt, nou moet ik toch nog maar proberen om hierop te bezuinigen, zodat, enzovoort. Dan ga je helemaal in die kramp zitten, hè? Dan vergeet je dit gewoon helemaal. En een volgend voorbeeld. Bijvoorbeeld het avondmaal. Je hebt ruzie met iemand. En het avondmaal komt eraan. Nou, voor mij is het altijd weer even een bezinningsmoment van, hoe staat het ervoor in het leven? Dat is ook een van de dingen die dan gezegd wordt, hè, van dat een voorwaarde is om aan het avondmaal te gaan, is dat je in een reine relatie met God leeft. En in een reine relatie met je naaste. Nou, in een reine relatie met God leven, dat lukt ons meestal dan nog wel. Maar in een reine relatie met je naaste, dat is soms een heel ander verhaal. En als je dan aan deze kant zit, dan is jouw reactie eigenlijk van, ik heb nog wel ruzie met iemand in een gemeente. En ik moet hem eigenlijk niet tegenkomen, want dan word ik woedend. En laat hem dan eerst maar komen. Laat hem eerst maar naar mij toe komen. Nee. Nee. Ja? Hoe bedoel je dat? Nee, nee, nee. Oh ja, hey, ik heb hem omgedraaid. Oh. Ja. Hè? Oh, doe ik dat de hele tijd al verkeerd of niet? Oh. Rita, dan had jij wel gelijk toen jij hier naartoe wees net. Ja. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, ja, hier dus. Ja, laat die andere eerst maar komen. Als je hier zit, ja, dan ga je erover zitten piekeren van, oeh, ik heb ooit in een ver verleden, 10 jaar geleden, had ik een dik conflict en dat is eigenlijk nog nooit opgelost. En als ik nu aan het avondmaal ga, zou dat dan, ja, misschien is die persoon inmiddels ook wel overleden, wie weet. Kan niet meer goed maken. Dat je daar helemaal over gaat zitten piekeren van, oeh, zit ik er dan wel, kan ik dan wel aan het avondmaal gaan? Maar als je in de vrijheid staat, als je hier zit, dan kun je denken van, oké, het is nog niet helemaal goed met mijn broeder of zuster, maar hij of zij is hier niet in de buurt, ik kan het niet nog even goed maken. Nou weet je wat, ik ga aan het avondmaal, maar ik neem me voor, het eerste wat ik vanmiddag doe, is de telefoon pakken en ik bel mijn broeder of zuster op. Denk je dat God dat een probleem zou vinden? Denk het toch niet? Nee. Dus daarom is het zo belangrijk om hier te zijn. In die ontspannenheid op dat altaar van Christus. En weet je wat ik het mooie vind? Is dat God ons dus eigenlijk de zekerheid geeft en de moed geeft om zwak te kunnen zijn. He, want het is heel beangstigend, hè? Als je jezelf bloot moet geven, als je een ander moet geven, dan geef je als het ware iets van jezelf weg. Maar hij heeft ons in de vrijheid geplaatst. We zijn vrij, we zijn verlost, we mogen zeker zijn. Dus we hoeven helemaal niet bang te zijn. Wat zou nou het ergste kunnen zijn wat er zou gebeuren? Wat kan er nou gebeuren? He, als die andere jou afwijst en die scheldt jou keihard uit of zoiets, kan gebeuren. Ja, je gaat niet dood. He? Je mag weten dat je verlost bent, dat je vrij bent. Dus aan de ene kant geeft God ons de moed en de kracht om zeker te zijn. En aan de andere kant kunnen we daardoor kwetsbaar zijn. Komt het over wat ik vanmorgen wil doorgeven? Dan gaan we het even heel, heel dichtbij brengen. Als jij nou een van die bolletjes zou zijn, daarbovenaan, welk bolletje zou jij dan zijn op die lijn? Als je even naar je eigen geestelijk leven kijkt, waar zit je dan? Die linker persoon, deze, die zit er heel relaxed. Ik had het niet zo bedoeld, maar mijn dochter zei van ja, die zit helemaal in de zen-houding. Nou, inderdaad, het is helemaal zen. Beetje te relaxed. Die moeten horen krijgen van, maar weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent. U bent niet van uzelf. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Je bent van God en dan moet je ook bruikbaar zijn voor God. Maar als je aan de andere kant zit en je zit helemaal in die kramp en het geloof is eigenlijk iets, dat is niet iets wat jou geeft, maar wat jou in de problemen brengt, want je weet niet hoe. Als het een extra last is, dan is het de kans groot dat het voor jou een kramp geworden is. Maar dan moet jij dus horen, wij dan, gerechtvaardigen uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Ga in die zekerheid staan. Want dat mag. Wees niet zo angstig, wees niet zo krampachtig. God heeft jou lief. En heeft het beste met jou voor. Nou, als je nou deze preek hoort, wil ik je nog een keer vragen, van wat voel je dan nu op dit moment? Waar zit jouw energie als het ware? Zit je helemaal hier? Van nou, heb je Siebold weer met zijn praatjes? 10.000 keer gehoord. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Ah, kom op zeg. 10.000 keer hetzelfde praatje. Ik heb er gewoon dat gevoel. Of zit je misschien helemaal hier? Van weet ik wel zeker dat ik hier zit? En als ik nou niet hier zit, doe ik het allemaal fout? Help. Dan zit je hier, hè? Dan zit je hier in die kramp. Maar wat Jezus zo graag wil, is dat je hier in het midden bent. Dat je vanuit dankbaarheid, vanuit liefde voor Hem, vanuit alles wat je van Hem hebt mogen krijgen, dat je dienstbaar mag zijn aan Hem met de mogelijkheden die je hebt. En God vraagt niet te veel van jou. Hij vraagt ook niet niks, maar Hij vraagt ook niet te veel van jou. En wat jij niet aan kunt, dat hoeft niet. Dat is niet nodig. Het is Gods werk. Ga maar lekker rustig liggen en ontspan. Nou, de vraag van morgen is dus van, zit je hier? Zit je hier in het midden? En het probleem met dit soort preken is altijd, degenen die hier zitten, ja, toch? Even goed nadenken. Ja, die trekken zich het wel heel erg aan, zo'n preek. Die gaan er thuis over zitten prakkezeren en denken van oei, doe ik het allemaal wel goed. Terwijl die eigenlijk zich zouden moeten focussen op die kant. En degene die hier zitten, daar bestaat dit bijna helemaal niet voor. Die weten niet waar het over gaat eigenlijk. Eerlijk gezegd. Dus voor beide groepen, je ziet het heel vaak ook in Paulus' brieven. Hij spreekt beide groepen aan. Aan de ene kant moedigt hij onzekere mensen aan om hun hoop op God te stellen. Aan de andere kant vermaant hij degene die denken dat ze wel goed zitten, maar er eigenlijk nog helemaal nog geen flauw benul van hebben hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Je ziet dat bij Paulus heel erg. En je moet daar zijn. Je moet in het midden zijn. Dus waar zit jij? Nou, we gaan een lied zingen. En dat lied dat sluit ook heel erg aan op de preek van vanmorgen. En dat heet ook Levende Offers. En het gaat er eigenlijk over dat wij inderdaad onszelf als levende offers mogen aanbieden aan God. En Stefan, misschien zou jij de tekst er alvast even op willen zetten. En dan even het refrein. Want ik was met de voorbereiding bezig en ik had dit lied opgegeven en ik dacht, mooi lied, past precies, want het gaat over die tekst. Toen keek ik gisteren nog even over de preek heen, zeg maar, en vanmorgen ook nog even. En dit lied ook nog even. En toen dacht ik van, hey, als je nou dit lied leest, hè, en je hebt de preek van vanmorgen gehoord. Wat, ja, hele flauwe vraag misschien, maar wat klopt er eigenlijk niet helemaal? Ik zal even helpen. Eigenlijk klopt de ene laatste regel klopt niet helemaal. Tenminste, niet kloppen, maar... Wat zie je daar gebeuren? Kijk, we hebben het er net over gehad van dat wij ons lichaam mogen offeren aan God. En in het, dat is heel Bijbels denken eigenlijk. In het Griekse denken, dan vlieg je eigenlijk gelijk de lucht in. Dan gaat het altijd over verheven dingen. He, dat concrete, dat is minder. Dus wat hier staat, wij leggen voor uw troon neer onze dromen en ons nu. Maar wat zou er eigenlijk moeten staan? Eigenlijk gewoon onze lichamen of ons wezen of nou, wie wij zijn. He, het wordt gelijk heel erg daarin getrokken. En natuurlijk, dichtelijk gezien is het veel mooier dit. Maar... He? En nou moet je niet gelijk in een kramp schieten van, nu kunnen we dit niet meer zingen, want zo is het nou ook weer niet. Maar gewoon even een aandachtspuntje. Voortaan als je dit lied zingt, denk daar dan even aan. Oké, we gaan samen zingen, Roland. Zullen we erbij gaan staan?
Vader, om als dank voor uw liefde, u te aanbidden, Heer. bij hem en buigen voor u neer. Vernieuw ons denken nu, open ons hart, help ons uw stem te verstaan. U gaf uw leven heer, dankzij
natuurlijk nog niet helemaal klaar. Want jullie willen natuurlijk heel graag weten hoe het afloopt met onze zuster. Dus ga nog even zitten. Het vervolg van haar getuigenis. Maar gelukkig blijft het hier niet bij. In de maanden die volgden gebeurde er geen grote gebeurtenis die alles in één klap veranderde. Dat is waar we vaak naar verlangen natuurlijk. Hè? Maar wel begon ik Gods liefde op te merken in dagelijkse dingen. Mensen die voor ons zorgen, bemoedigingen uit de Bijbel die ik echt ervaar als naar mij gesproken. Een paar weken geleden was ik min of meer uitgeput. Het ging fysiek heel slecht met mij en ik bereikte echt een dieptepunt en ik vroeg me af waar het heen zou gaan. Als deze neerwaartse spiraal qua conditie door zou zetten, ik kon gewoon niet meer. Maar opeens begon ik me zonder aanleiding beter te voelen. In de week daarna hoorde ik van 3 mensen die niets met elkaar te maken hebben en waarvan de ene helemaal niets wist van mijn situatie, dat ze voor me gebeden hadden. Ik was diep geraakt. Ik merkte dat God mensen inspireert om voor mij te bidden. En hij verhoorde hun gebeden. Ik was echt opgetogen omdat ik merkte dat God werkelijk om mij geeft. Een kleine week later had ik 2 dagen complete rust bij een geloofsgemeenschap waar mensen terecht kunnen voor onderdak en zo. Daar in de stilte schrok ik van wie ik in de spiegel zag. Wie was ik geworden? Wat zag ik er moe uit en verdrietig. Ik ben 38 en ik moest denken aan de man die al 38 jaar ziek was en niet bij het water kon komen. Eigenlijk had ik heel mijn leven mijn best gedaan mijzelf te verbeteren. Mezelf te redden, zeg maar. Maar nooit het juiste kunnen vinden. Daarnaast liet God me zien dat door de Bijbelteksten die ik daar toevallig las, dat ik altijd mijn hulp heb gezocht in kennis en methoden van de wereld en hem daarom verdriet deed. Niet bewust dat ik niets met God te maken wou hebben, maar wel zo dat ik inzag dat ik daar te veel vertrouwen in stelde. Ik kwam tot berouw en vertelde aan de Heere dat alleen Hij mij echt beter kon maken en dat ik ernaar verlang om Hem te kennen zoals Hij echt is. Niet wat ik ervan gemaakt heb en dat ik daarvan wil getuigen. Wederom gebeurde er niets spectaculairs, hoe graag ik dat ook zou willen, dat Jezus zich bijvoorbeeld aan mij zou laten zien, aan mij zou verschijnen. Maar gek genoeg voelde ik me opeens anders toen ik naar huis ging. Vrolijk, alsof er een last van me afgevallen was. En ik zag dat mijn ogen anders stonden. Gebeurt ook echt iets. Ik had aan Sibold gevraagd om een keer te praten over dingen in de Bijbel die mij bang maken, om zo te ontdekken of ik er verkeerd tegenaan kijk. En terwijl ik de teksten aan het verzamelen was die mij altijd in verwarring en angst brengen, merkte ik opeens dat ze hun grip op mij aan het verliezen waren. Ik zie ze in een ander licht. Genuanceerder of gewoon niet zo extreem. Het is echt een wonder. Ik doe helemaal niets. Heb God alleen de ruimte gegeven en heel langzaam aan zie ik dat Gods liefde ook voor mij werkelijkheid begint te worden in plaats van slechts een theorie. Hij geeft het zomaar, zonder dat ik mij ervoor inspan. De eer is op deze manier echt alleen voor God. Geweldig, toch? Ook nog even.